gemeente van Christus, u allen die naar de kerk bent gekomen, zowel leden als gasten, met alle anderen die buiten de kerk met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee van der Meulen uit onze buurgemeente Nieuw-Terra. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de VWOK. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 33, vers 8, in de versie van de bundel Weerklank. Laat ons des Heere lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam betrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Zend o grote koning uit uw hemelwoning, uw genade neer. Wij die u belijden, ons in u verblijden, hopen op u, Heer. Een oproep om samen de Heere te loven vanuit de blijdschap over alles wat hij doet en geeft. Op hem hopen wij en bidden om genade. We doen dat met de woorden van vers 8 van Psalm 33. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of op welke plaats dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Laten we zingen op Psalm 136, daarvan vers 1 en 3. Loof de Heer, want hij is goed, loof hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 1 en 3 van Psalm 136. In de geschiedenis die wij vanavond mogen overdenken, Genesis 22, komt het vaderlijk meedogen van de Heere God zo duidelijk naar voren. En daar gaan we ook van zingen straks. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. 25, vers 3. Nadat wij met de kerk van alle tijden en plaats ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En dan ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Thank you. bidden. Heere God, almachtige Vader in de hemel, U die deze wereld geschapen hebt, U die onbevattelijk groot en verheven bent, U die neerziet op deze aarde, U die ook ons ziet, daar kunnen we ons over verwonderen. Dat uw ogen over deze hele wereld gaan, ook over Wilnis. En in het bijzonder wel over uw gemeente. De Heer Jezus Christus, u bent het hoofd van de kerk, die uw lichaam is. En u regeert haar. Dat verwondert ons niet alleen, maar dat geeft ons ook moed. Dat geeft ons kracht. Dat geeft ons hoop voor de toekomst. Dat geeft ons ook hoop voor deze avond. Heren, u laat uw gemeente toch niet te vergeefs samenkomen. U roept uw gemeente voor uw heilig aangezicht, opdat u haar zou voeden en onderhouden, opdat u tot haar zou spreken door woord en geest. Wij bidden u, wilt u dat ook vanavond doen? Wanneer wij vanmorgen al uw woord mochten horen, ook hier in deze kerk. Wilt u dan vanavond opnieuw onder ons zijn en onder ons werken door uw woord. En geven dat uw woord voor ons open mag gaan. Dat wij te meer op u mogen zien, dat ons hart opnieuw vervuld mag worden met aanbidding, met ontzag, met liefde tot u. Omdat wij uw liefde mogen zien. Wilt u geven dat dat ook vanavond gebeuren mag onder de verkondiging van uw woord, als wij straks de schrift mogen openen. Dat wij het mogen ondervinden vanavond, dat u heel persoonlijk tot ons spreekt. Heren, dat zou een wonder zijn. Een wonder die wij niet verdiend hebben. Wij moeten u belijden dat wij zondige mensen zijn. Dat wanneer het aan zou komen op onze verdiensten, dat u ons niet alleen vanavond, maar voor altijd, ja voor eeuwig voorbij zou moeten gaan. Dat er geen enkele hoop zou zijn. Maar heren, wij pleiten op uw barmhartigheid. Wij pleiten op dat verbond dat u gesloten hebt in het bloed van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij pleiten op uw belofte die u gegeven hebt. Dat u de geest geeft degenen die u bidden. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Heren, wilt u ons ook vervullen met dat wonder? Genade, vergeving van zonde, eeuwig leven voor mensen als wij. Heere, maak ons daar vanavond vol van en wilt u daartoe aan ieder geven wat hij of zij nodig heeft in ons luisteren, ons zingen en ons bidden. Bespelen van het orgel, een dienst van koster en techniek. Het mogen lezen, het verklaren, toepassen van uw woord, Heer, het ziet alles op u. Ook als we thuis zijn en niet kunnen opkomen, kunnen we heel moeilijk vinden, nu we niet meer kunnen meezingen, kunnen niet meer zijn. Het gebouw dat we zo lief hebben gekregen in ons leven, dat wij ook thuis uw zegen mogen ervaren, daar mogen ondervinden dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. Heer, zie zo een gunst op ons neer. Wij bidden het van u in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. We lezen vanavond uit het eerste Bijbelboek, Genesis. Genesis 22. ben in Newton A bezig met een kleine serie Genesis 22. Ik hoop die in 3 keer te bepreken. Dus we vallen er wat middenin vanavond. Maar ik veronderstel dat de geschiedenis goed bekend is. Dus Genesis 22. Het zal vanavond gaan over vers 5 tot en met 9. Laat ik ook voor het verband toch vanaf vers 1 lezen. Dus Genesis 22, ik lees met u vanaf vers 1 tot en met vers 9. Maar dan weet u alvast, het gaat vanavond over vers 5 tot en met 9. Dan binnen dat stuk eigenlijk nog met name vers 6 tot en met 9. Maar ik lees met u vanaf vers 1. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader, Abraham, en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan zingen ter voorbereiding op de preek, Psalm 40, daarvan vers 3 en 5. 40, vers 3 en 5. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En ook het 5e vers, 40, 3 en 5. gemeente, zoals gezegd, vanavond slechts een deel van Genesis 22. En het deel wat hieraan vooraf gaat, heb ik in Nieuwter A voornamelijk ook de rol van Abraham belicht. De geloofsbeproeving waarin hij ons tot een voorbeeld is. Vanavond zal meer Isaac naar voren treden. En wel als type van de Heere Jezus Christus. Dus daar gaat het vanavond met name om. Isaac als type van de Heere Jezus Christus. Gemeente, zal Isaac iets hebben vermoed? Zal Isaac iets hebben doorgehad van wat er aan de hand was? Kinderen vangen doorgaans signalen van hun ouders vrij snel op. Een kind heeft het al gauw in de gaten als er thuis iets aan de hand is. Misschien weet hij of zij het zijne er niet van, maar hij of zij merkt het wel als vader niet goed in zijn vel zit of als moeder verdrietig is. Dan kan mijn kind aan alles merken. Zou Isaac er iets van gemerkt hebben? Zou alles zijn normale gang van zaken hebben gehad voordat Isaac vertrok? Zou Isaac nou helemaal niks gemerkt hebben aan zijn moeder Sara? Dat kun je toch haast niet voorstellen. Zal Sara gedaan hebben tegenover Isaac zoals hij altijd heeft gedaan? Kon zij dat helemaal voor zich houden? Zal Sara Isaac niet op een bepaalde manier hebben aangekeken toen ze hem voor de laatste keer zag? Zal Sara Isaac niet extra stevig omhelst hebben toen ze afscheid namen? Of zal Sara zich misschien juist wat op de achtergrond hebben gehouden, meer als anders, omdat ze niet aan kon zien, dat ze haar zoon misschien niet meer kon zien? Hoe dan ook, we kunnen ons amper voorstellen dat alles ging zoals Isaac dat voorheen ook gewend was, dat Isaac helemaal niks gemerkt zou hebben. Zou Isaac nou ook helemaal niks gemerkt hebben aan zijn vader? Zou Abraham nou een stalen gezicht hebben getoond tegenover zijn zoon die 3 dagen lang dat hij met hem onderweg was, zijn lieve enig geboren zoon? Zou Isaac nou helemaal niks gemerkt hebben toen ze van huis gingen zonder offerdier om te offeren? Als je gaat offeren, neem je toch een dier mee? Maar ja, dat kun je misschien nog verklaren, want als je zegt van nou, ik ga op een behoorlijke afstand ga ik een offer brengen, dan kun je nog denken van nou, dan is het misschien handiger om ter plekke nog een dier te kopen, dan hoef je ook niet 3 dagen lang met dat beest te zeulen. Maar nu hebben ze afscheid genomen van de knechten. Abraham heeft gezegd tegen zijn knechten, blijven jullie hier samen met de ezel. En ik en mijn zoon, wij gaan verder. En Isaac die kijkt om zich heen en er ziet nog steeds geen offerdier. Zou hij helemaal niks vermoed hebben? Isaac, die ook wist, zoals alle anderen in die tijd, van de praktijk die in die dagen gewoon was, helaas, dat mensen hun kinderen offerden. In de Bijbel ook zien we daar voorbeelden van. Van een koning die zijn zoon offert op de stadsmuur om de goden tevreden te stellen. Abraham en Isaac, ik zei het al, ze hebben afscheid genomen van de knechten en ze gaan nu samen alleen verder. En het lijkt niet alleen zo, het is zo in Genesis 22 dat de geschiedenis hier vertraagt. Wat eraan vooraf gaat, wordt in vrij kort bestek besproken. Maar nu het naar de climax toe gaat, die momenten voordat het offer gebracht wordt, wordt opeens veel uitgebreider uit de doeken gedaan wat er zich allemaal heeft voorgedaan. We zoomen als het ware in op die 2 mensen, vader en zoon, die daar gezamenlijk hun weg gaan op weg naar het altaar. Je voelt als het ware, je voelt het wel mee jongens en meisjes, want je hebt deze geschiedenis van jongs af aan meegekregen. Je voelt als het ware een beklemming op die twee daar neerdalen. Samen gaan ze voort. Hoe oud zou Isaac eigenlijk geweest zijn? De Joodse traditie die heeft daar wel een antwoord op. Die zegt 37 jaar. En dat maken zij op uit de eerste versen van Genesis 23. Daar staat namelijk dat Sara gestorven is op 127-jarige leeftijd. En zo zegt de Joodse traditie, ja, die doodsoorzaak van Sara, dat kan toch niet anders geweest zijn dan het bericht dat haar zoon zou moeten sterven, dat Abraham zijn zoon moest offeren. Sara is daar vast en zeker zo van geschrokken dat zij ter plekke stierf, 127 jaar. En als we dan weten dat Sara 90 was toen Isaac geboren werd, zou dat Isaacs leeftijd op 37 jaar stellen. Nou, we weten het niet. De meeste verklarers gaan ervan uit dat Isaac nog geen volwassen man is geweest. Als we kijken naar de manier waarop Abraham met zijn zoon omgaat, dan lijkt het erop dat hij nog niet volwassen is geweest. Maar dat hij desalniettemin toch wel een stevige, flinke knul is geweest. Hij ging mee voor een tocht van 3 dagen en Abraham, die geeft hem ook een last te dragen, takken op zijn schouders. Hoe dan ook wordt er in Genesis 22 weinig over Isaac gezegd. In onze traditie gaat de aandacht vaak meer uit naar Abraham in deze geschiedenis dan naar Isaac. Je zou bijna vergeten dat Isaac het offer is. Zeker, die geloofsbeproeving die komt op Abraham af. En daar wordt hij ook in de Bijbel voor gebruikt en als een voorbeeld voorgehouden. Maar Isaac is het offer. Hij is degene die straks op het altaar neergelegd moet worden. Hij is degene die zijn leven zal moeten laten. Toch wordt er vrij weinig over gezegd. Horen wij Isaac in deze geschiedenis niet veel spreken. Misschien is dat juist wel heel veelzeggend. Dan wordt Isaac juist hier ook door de Heilige Geest getekend als een gehoorzame en gewillige jongen waar we ons over verwonderen. Gemeente, we hebben net een zin gelezen en die kwam 2 keer voor. Heb je dat ook gemerkt? Het viel mij op in de voorbereiding van de preek. Aan het eind van vers 6 en het eind van vers 8... En zij gingen beide samen. 2 keer laat de Heilige Geest dat hier opschrijven in Genesis 22. Daar wil de Heilige Geest de nadruk op leggen. Vader en zoon die samen verder gaan. De knecht hebben ze achtergelaten. En samen gaan zij verder. Z'n tweeën alleen op weg naar het altaar. En Abraham, die legt het hout wat hij eerder zelf gesprokkeld heeft, al thuis. Abraham die legt het hout op de schouders van zijn zoon. Vindt dat ook niet aangrijpend? Dan bekruip je toch het gevoel om tegen Abraham te zeggen, joh Abraham, nu weet je wat je gaat doen. Dat je enige geboren zoon gaat offeren. Je hebt daarvoor het hout meegenomen. En dan leg je ook nog dat hout voor het brandoffer op de schouders van je eigen zoon. Ja. Misschien nog wel vaders onder ons zijn, die kunnen niet voorstellen. Je kunt je niet verplaatsen in Abraham. Maar toch, als je dat toch eventueel zou proberen, dan zou je zeggen, maar dan zou ik toch dat niet gedaan hebben. Dan zou ik toch niet het hout op de schouders van mijn zoon hebben neergelegd. Had ik dat tenminste nog zelf gedragen, die laatste kilometers naar het altaar. Of ik had althans die ezel meegenomen. Het was toch een ezel, een lastdier. Maar nee, Abraham, die legt het hout, het brandhout voor het brandoffer, legt hij op de schouders van zijn zoon. En staat er dan, hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Ziet u het? De rollen die worden al zichtbaar. Het wordt al zichtbaar in wat zij dragen. Wat de rol zal zijn van de zoon Isaac en wat de rol zal zijn van de vader. De vader met het vuur en het mes. Hij zal het offer moeten brengen. Hij zal zijn zoon moeten doden. Hij zal het brandoffer moeten aansteken. En Isaac draagt het hout. Hij zal op het hout worden gelegd. Het hout zal hem aansteken. Zo gaan zij beide tezamen. Gemeente, wat een heenwijzing. Naar de hemelse vader en de hemelse zoon. Want is de weg die de vader en de zoon, de Heer Jezus Christus, moesten gaan, niet een weg die zij ten diepste alleen zijn gegaan. Zeker. Tot redding van de wereld, maar ten diepste is de weg die zij zijn gegaan een weg van hun tweeën. Vader en zoon alleen, in intieme verbondenheid. We zien ze gaan, de hemelse vader en de zoon. De vader die zijn zoon meeleidt om zijn zoon te slachten. De verheerlijking van zijn genade. Om zondaren zalig te maken. En de zoon die gewillig meegaat. Omdat hij het verlangen heeft. Dat de vader geëerd en geprezen zou worden. Om deze wereld te redden. Mijn vader, klinkt het dan uit de mond van Isaac. Vers 7. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. Zullen die woorden niet door Abraham's ziel hebben gesneden? Mijn vader. Weet je, daar klinkt weer iets in van liefdevolle verbondenheid. Je bent mijn vader, mijn papa. Mijn vader. Zullen die woorden ook niet door het vaderhart van de hemelse vader hebben gesneden. Toen zijn zoon, de Heer Jezus Christus, dat in Gethsemane precies dezelfde woorden uitriep. Mijn vader, zijn zoon. Toen hij zijn knechten achter zich gelaten had. Zijn discipelen. Toen hij tegen hen had gezegd, ik zal nu alleen verder gaan. De hof in. Hij zou er alleen zijn met zijn vader. Vlak voor het altaar, waar hij op neergelegd zou worden. En hij roept het daaruit in Gethsemane, mijn vader, indien het mogelijk is, laat toch deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Zullen die woorden niet door het hart van de hemelse vader gesneden hebben, maar de vader legt het hout op de schouders van zijn zoon Jezus Christus. Het vuur en mes in eigen hand. Abraham die zegt tegen zijn zoon Isaac: zie, hier ben ik, mijn zoon. Zie, hier ben ik. Die uitdrukking, die woorden van Abraham, die horen we veel vaker in Genesis. Zie, hier ben ik, dat zegt Abraham vaak tegen de Heere. Dat zei Abraham ook aan het begin, in vers 1 van hoofdstuk 22. Zie, hier ben ik, dat tekent Abraham in zijn dienstvaardigheid, in zijn bereidheid om te doen wat God van hem vraagt. Maar hier om te doen wat zijn zoon van hem vraagt. Zie, hier ben ik, mijn zoon, zeg het maar. Ik wil alles voor je doen, ik heb alles voor je over. En toch moet Abraham zijn zoon over hebben. In gehoorzaamheid aan God. En Isaac zegt: zie, vader, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Isaac ziet het vuur, natuurlijk ook het mes, in de handen van zijn vader. Isaac ziet het brandhout. Maar waar is nou het offerdier? Dat is de vraag van Isaac. Gemeente, hebt u die vraag ook wel eens gesteld? Zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het brandoffer. Zie, hier is het vuur. Want je ziet het vuur en de mes in de handen van de hemelse Vader. Je weet dat je vanwege je leven, vanwege je zondigheid, vanwege je liefdeloosheid, omdat je van nature de Heere God niet dient, omdat je van nature de Heere God niet lief hebt, degene die u, die jou geschapen heeft, omdat je vanuit jezelf veel liever leeft zonder God. Dat is onze oerzonde, dat is de diepste kern van onze zonde, dat is dat wij liever gelukkig worden zonder God. Geldt voor ons allemaal. Ik was liever gelukkig zonder God. Als er nou een weg was om gelukkig te worden zonder God, zou ik die weg kiezen. Onze liefdeloosheid tegenover onze medemens. Dat je nou weet dat je vanwege jouw leven dat in en in verdorven is. En als je jezelf kent, dan zul je dat alleen maar kunnen beamen vanavond. Dat je vanwege je leven en wie je bent, dat je nou het vuur van Gods toorn hebt opgewekt. Dat je weet, er is een hemelse Vader die op mij toornt vanwege mijn zonde. Er is vuur, er is een mes in zijn hand. Dat je ook brandhout ziet. Dat je weet, ja, die toorn van God, die kan God niet inhouden. De Heere moet straffen, de Heere die zal toornen vanwege de zonde. Er zal een moment komen dat de bliksem van Gods toorn neer zal moeten dalen. Ik kan God niet voor altijd ontwijken. Er zal toch een moment komen dat God ter verantwoording roept vanwege alle zonden die zijn bedreven. Zie, hier is het vuur, hier is het hout, waar is het brandoffer? Waar zal nou die toren van God op ontbranden? Wat zal het brandoffer zijn? Weet, hebt u, heb jij die vraag al gesteld in het leven? Dat is een levensbelangrijke vraag. Want voor degenen die niet in de Heer Jezus Christus geloven, staat er een altaar opgericht, waar je dan eens de straf op zult ontvangen. En Abraham zei, vers 8, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beide samen. Mijn Vader, hier is het vuur en hier is het hout. Waar is het lam? Je zou kunnen zeggen tegen Isaac, zie het dan niet. Natuurlijk ziet Isaac het niet, kunnen we het niet kwalijk nemen ook. Isaac, jij draagt het hout. Isaac, jij. Jij bent het offerdier. Maar geweten, datzelfde zouden we ook tegen onszelf kunnen zeggen. En dan moeten we tegen onszelf zeggen, als we de Heer Jezus Christus nog niet kennen. Op die vraag, waar, hier is het vuur en het hout, maar waar is dan het offer? Ja, maar ziet u het dan niet? Als je de Heer Jezus Christus nog niet kent in je leven, dan draag je zelf het hout op je rug. Dan zal dat hout op je rug eens aangestoken worden door de toorn van de Vader en dan zul je er zelf op moeten leggen. Voor je zonde moeten betalen. Aan die woorden van Abraham. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Abraham, die gaat met zijn zoon in dat geloofsvertrouwen. Dat zo bijzonder is van Abraham, de Hebreeën schrijver, die spreekt erover. Abraham, die had zo'n vast vertrouwen op het woord van God, zo'n vast vertrouwen op de belofte van God. De Heer had toch gezegd tegen Abraham, in Isaac zal jou het zaad genoemd worden, met Isaac zal ik verder gaan. En in Isaac zal je tot een groot volk worden. En dat nageslacht van jou zal tot zegen zijn voor de gehele wereld. Daar Daar geloofde Abraham vast in tegen alles in wat hij niet begrijpt. En er staat in de Hebreeënbrief dat Abraham zelfs geloofde dat wanneer zijn zoon Isaac zou moeten sterven, dat de Heere God Isaac wel weer uit de dood zou opwekken. In dat vertrouwen gaat Abraham. En in dat vertrouwen geeft Abraham ook antwoord aan zijn zoon op die vraag. Waar is het offer die nou? De Heere zal er zelf wel voor zorgen, mijn zoon. De Heere zal zichzelf een land- en brandoffer voorzien. Hij zegt als het ware, zullen wij dat maar aan de Heere God zelf overlaten. God zal wel voor een offer zorgen. Gemeente, dat is nou het wonder. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De Heere God die keek uit de hemel neer op deze wereld. Dat lezen wij heel expliciet over in Genesis 6. God keek naar deze wereld en naar de zondeval. En God zag dat alle ziel zich verdorven had. En dat alle mensen verkeerde weg op gingen. Dat de gedachtespinsels van je jeugd alle dagen alleen maar slecht zijn. Zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 3. Zoals het in de psalmen ook gezegd wordt. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Dat is nou de boodschap van de Bijbel. Klip en klaar, helder en duidelijk. Geen speld tussen te krijgen. Deze wereld heeft zichzelf in het verderf gestort vanwege de zonde. Als je die boodschap niet begrijpt, als je die boodschap niet omhelst, begrijp je de Bijbel niet. Dan begrijp je het evangelie niet. Dan zul je niet verwonderd raken over het evangelie. God ziet uit de hemel neer en die kijkt neer op een verdorven wereld. Een wereld die zichzelf in het verderf heeft gestort. Een wereld die zichzelf voor eeuwig buiten God heeft geplaatst. Vanwege hun onreinheid, vanwege hun zonde. En u heeft God gezocht naar een mogelijkheid. U heeft God gezocht naar een mogelijkheid om deze wereld nog te redden. Maar waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Nou zegt de Heer Jezus Christus in Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De Heer Jezus zegt dat komt nou uit Gods liefdeshart vandaan. De Heere God die deze wereld niet over heeft voor het verderf. De Heere die u, die jou niet over heeft voor het verderf. Maar een weg zoekt om u, jou toch te kunnen redden. God zoekt naar een offer. God zoekt naar een middel. Waarmee zijn geschonden eer genoeg gedaan kan worden. God zoekt naar een offer om zichzelf tevreden te stellen. Maar dat offer kan de Heere God nooit en te nimmer bij de mensen zelf vinden. Een mens kan niet voldoen voor de zonde. En daar komt God uit bij zichzelf. Dat is nou een wonder. God zoekt naar een offer om deze wereld te redden, gemeent, en dan komt de Heere God uit bij zichzelf. En dan zegt de Heere God, ik moet zelf dat offer brengen. Mijn zoon, Jezus Christus, met wie ik helemaal één ben, die zal het offer brengen tot vergeving van de zonde. Want dat offer van zijn zoon, de Heer Jezus Christus, de eeuwige zoon van God, dat is nou zo waardevol dat het kan voldoen tot vergeving van alle zonden die deze wereld bedrijven zijn. God steekt het mes in zijn eigen vaderhart. God leidt zelf aan de zonde van de wereld. God sluit een verbond met zijn zoon. En de zoon die verlangt om de wil van de vader te doen. En ze besluiten samen om de wereld te redden. Dat is dus ook wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Een brandoffer, dat weet u wellicht, wordt in Leviticus 1 verder uit de doeken gedaan. Een brandoffer was een offer dat gebracht moest worden tot vergeving van de zonde. Het was een offer wat helemaal verteerd moest worden. En degene die dat overbracht, die moest zijn hand op de kop van het dier leggen om zijn schuld over te brengen op dat beest. Dat beest moest een volkomen mannetje zijn. Uw God heeft zijn Zoon Jezus Christus aangewezen. God zorgt zelf voor een offer. En hij brengt dat offer ook helemaal zelf. Gemeente, dat is nou het wonder van het evangelie. Zijn er nou nog mensen onder ons die buiten de Heer Jezus Christus leven, dat je Heer Jezus nog niet kent als je persoonlijke zaligmaker? Dat je je leven nog niet werkelijk op de knieën bent gegaan voor de Heer Jezus Christus? Ja, dan loop je nog met brandhout op je nek. Levensgevaarlijk. Straks zullen we dat zingen, Psalm 2. Kus de Zoon. Kus de Heer Jezus Christus, voordat Gods toorn je zal raken, voordat Gods toorn dat brandhout op je nek zal aansteken. Dat het altaar voor eeuwig zal moeten vergaan. Wie Jezus niet kent, die loopt met brandhout op zijn nek op weg naar het altaar om daar zelf voor de zonde te sterven en te betalen, tot in alle eeuwigheid. Wat is nou het wonder van de Bijbel? Er komt de Heer Jezus Christus, die komt naar jou toe, ook vanavond. En dan horen wij die wonderlijke woorden uit de mond van de Heer Jezus Christus. Mag ik dat brandhout van jou overnemen? Daar staat het evangelie. Joh, mag ik dat brandhout van je overnemen? Mag ik het op mijn schouders leggen? Dat is nou het wonder van het evangelie, dat de hemelse Vader dat zo gewild heeft, dat hij het hout wat op onze schouders lag vanwege onze zonde, dat hij het hout op de schouders van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft gelegd. Zie hem gaan naar Golgotha, Jezus Christus, met het hout op zijn nek. Dat is wat de Heer Jezus u jou aanbiedt. Mag ik dat hout van je overnemen? Dan zal ik voor jou op dat altaar gaan liggen. Dan zal ik voor jou sterven. Wat een wonder. Wanneer gebeurt dat dan? Wanneer mag je nou weten dat Jezus Christus dat hout van jou overgenomen heeft? Nou, heel eenvoudig gezegd. Als je het toestaat. Als je erbij instemt. Als je op je knieën voor de Heer Jezus Christus neervalt. En dat je tegen hem zegt, Heer Jezus Christus, ik kan mijn oren niet geloven. Ik kan mijn oren niet geloven wat u nou tegen mij zegt. Ik kan het niet begrijpen. En ergens moet ik zeggen, het is nog te groot voor mij ook, dat ik er bijna niet kan geloven. Maar Heer, ik verlang er wel naar. O ja, Heere Jezus Christus, alstublieft. Alstublieft, neem dat hout van mij over. Wees alstublieft mijn redder en mijn verlosser. Ja, Heere Jezus Christus, ik wil door u gered worden. Ik klem mij vast aan hem. Dan neemt Heer Jezus het van je over. Maar goed, gemeente, veel mensen willen dat niet. Dan komt Heer Jezus naar je toe. Dan zegt Heer Jezus, mag ik het hout van je overnemen? Mag ik voor jou sterven? Mag ik voor jou de straf betalen? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat kan toch zo makkelijk niet. Dan geloof ik niet dat het zo makkelijk gaat. Die houden die takkenbos vast op hun schouders. Ja, nou, ik doe het toch liever zelf. Ik doe het toch liever op mijn manier. Ik kan niet geloven dat het nou gaat zoals in de Bijbel beschreven staat. Nee hoor. Dat gaat er bij mij niet in. En andere mensen. Ja, die staan wat vreemd te kijken. Hoezo? Hout overnemen. Hoezo? Schuld. Ik zie helemaal geen schuld. Ik zie helemaal niet de noodzaak niet van in dat de Heer Jezus mijn schuld zou overnemen. Dat de Heer Jezus voor mij zou sterven. Die zeggen, nou, geen interesse. Weet er bij zijn als die man die in een brandend huis zit. En de brandweerman die komt terwille gesneld om die man te redden. Maar die man die weigert om gered te worden. Hij blijft liever zitten in het brandende huis. Hij ziet het gevaar niet. Of hij wil niet als een hulpeloze in de armen van de brandweerman naar buiten gedragen worden. Want zo'n hulpeloze wil ik niet wezen. Ik wil mezelf kunnen redden. Dat is wel wat nodig is. Dat is wel wat nodig is. Als je gered wil worden, moet je weten dat je een hulpeloze bent. Dat je jezelf niet kan redden. Je alles uit handen geven. Ik kan mezelf niet redden. U, Heere Jezus Christus, alleen. U kunt mij redden. Maar als je nou voor hem mag neerknielen. Als je nou weet van dat vuur, als je nou weet van dat hout. En dan komt de Heer Jezus Christus naar je toe om je te verlossen. En je mag al aan de voeten vallen. Ja, dan gebeurt dat wonder. Dan neemt de Heer Jezus Christus dat hout van je over. En dan zie je de Heer Jezus met jouw hout weglopen. Voor jou te sterven. Wat een wonder. Als je dat mag kennen. Wat valt er dan een last van je schouders? Wat is dat een bevrijding? Verlost van het hout, verlost van de vloek, verlost van de straf op de zonde. Eeuwig leven van de Heere God ontvangen. Mag bij de Heere horen. Je mag zijn kind zijn. Ja, gemeente dan. Dan krijgt die vraag van Isaac ook een andere invulling in je leven. Vader, hier is het vuur en daar is het hout, waar is het brandoffer? Ja, dan ga je die vraag ook stellen. Als je verlost mag zijn, maar dan spreek je niet van een brandoffer, maar van een dankoffer. Heer, ik mag weten van dat vuur, ik mag weten van dat hout, weggedragen door de Heer Jezus Christus. Waar is het dankoffer van mijn leven? Hoe kan ik u, Heere God, hulde en dank bewijzen in mijn leven? Dat is waar ik naar verlang. Om u te loven en te prijzen. Gemeente, wat zal Isaac gedacht hebben? Toen zijn vader dat zei, ja, mijn zoon. Isaac stelt die vraag, waar is nou eigenlijk het lam? Waar is dat stuk kleinvee? Staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Ja, daar zal de Heere zelf wel voor zorgen, mijn zoon. Wat zal Isaac gedacht hebben bij dat antwoord? Nou, dat is een beetje een ontwijkend antwoord. Dan weet ik nog niks. Zal Isaac, zoals ik al aan het begin van de preek heb gezegd, toch wat verder hebben gedacht? Zou het dan toch waar zijn? Zou ik het zijn? We lezen niet dat Isaac verder vraagt. We lezen ook niet dat Isaac tegenspartelt, tegenstribbelt. Zijn gehoorzame zoon loopt hij met zijn vader mee. En dan komen ze op de plek waar het offer moet plaatsvinden. Opnieuw stellen we ons de vraag, zullen ze op die plek ook gesproken hebben met elkaar? Als we Genesis 22 lezen, helemaal niet. Is er geen woord voorgevallen? Ze hebben niks tegen elkaar gezegd hebben. Van alles zich in zwijgzaamheid hebben voltrokken kan. Misschien konden ze een woord uit hun keel krijgen allebei. Misschien hebben ze wel gedacht, ieder woord is nu één te veel. kan niet uitspreken wat ik nu denk. Abraham die bouwt het altaar. En dan is het moment daar. Dan komt hij met de touwen in zijn handen op zijn zoon afgelopen. Ja, dat zal het moment geweest zijn als Isaac het nog niet eerder was. Dat het tot Isaac is doorgedrongen. Maar ik ben het offer. Gemeente, wat een ontstellend moment moet dat zijn geweest voor Isaac. Wat een ontstellend moment voor Abraham. En de meeste verklaarders gaan er toch wel van uit dat Abraham toch wel iets gezegd heeft tegen zijn zoon. Dat Abraham het wellicht onder snikken en tranen toen heeft uitgeroepen. Maar mijn zoon, jij bent het offer. Ik moet jou offeren. Ik moet jou op het altaar leggen. Dat heeft de Heere God van mij gevraagd. Isaac, 16, 17 jaar oud ongeveer. Wat zou je gedaan hebben? Weggerend. Dit laat me niet gebeuren. Die vader kan me toch niet bijhouden. Teruggevochten. Niets van dat alles. Isaac laat zich winden. Onvoorstelbaar. Maar wat een heenwijzing opnieuw naar de Heer Jezus Christus. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van degene die hem scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. De Heer Jezus Christus die zichzelf heeft laten binden. Om zondige mensen te ontbinden. De Heer Jezus Christus die zijn handen en zijn voeten heeft laten vastspijkeren aan het kruis. Om zondaren te bevrijden. Abraham, die bindt zijn zoon. En legt hem op het altaar. En we lezen vers 9. Dat Abraham het altaar bouwde. En dat hij het hout erop schikte. Nog even iets over dat woordje schikken. Je komt niet heel vaak tegen in de Bijbel dat er beschreven staat dat iemand het hout op het altaar schikte. Dus dat wil eigenlijk zeggen, hij legde het hout overal op de goede plek. Hij maakte het altaar in orde. We komen het wel tegen in Leviticus 1 vers 12. Weet u? Dat gedeelte waar het gaat over het brandoffer, wat hier ook gebracht moet worden, het brandoffer. Daar lezen wij dat ook de priester dan het hout moet schikken op het altaar. Er wordt weer een link gelegd. Het brandoffer dat moet voldoen tot verzoening van de zonde. Dat is waar dit alles heen wijst. Een plaatsvervangend offer voor de zonde. De gemeente, als wij dit zo zien, wat Abraham doet. Hoe hij het altaar bouwt, hoe hij het hout erop schikt, in orde legt, hoe hij zijn zoon bindt, aan handen en voeten, zegt het Hebreeuws ons, door alle waarschijnlijkheid, en dan vervolgens zijn zoon oppakt en op het altaar legt. Als je dat zo probeert in te beelden wat er gebeurt, en dan ziet het er bijna teder uit. Teder. Hij schikt het altaar. Hij pakt zijn zoon op. En hij legt hem op het altaar neer. Toen ik er thuis over nadacht, toen schoot mij de gedachte bijna te binnen van een vader die zijn kind op bed legt. Hij tilt hem op. En legt hem in gemeente. Het spreekt van tedere liefde. Zo teder heeft ook nou de vader zijn zoon naar het kruis gebracht. Ik weet, het is heel menselijk gesproken. We kunnen menselijke emoties niet zomaar op God projecteren. En toch is dat ook niet wat de Heere God hiermee wil zeggen met Genesis 22. Zo lief heb ik nou mijn eigen zoon. Dit is wat ik voor u overgehad. Mijn enige, mijn zoon die ik zo lief had. Heb ik voor u overgegeven tot in de dood. Ik heb mijn zoon als het ware onder tranen naar het kruis gedragen. En ik heb hem daar op het hout gelegd. Om voor uw zonde te sterven. Gemeente, wat een onuitsprekelijke gave. De onuitsprekelijke opdracht voor Abraham. De onuitsprekelijke gave van de hemelse Vader. Messteken gaan door zijn hart. Wie zou nou zo'n liefde kunnen verachten? Als je nou Genesis 22 leest en je weet alles wat nou de hemelse Vader heeft gedaan om u jou te redden. Zijn zoon op het altaar gelegd. Hoe zou je nou zulke liefde in de wind kunnen slaan? Hoe zou je nou nog zo'n God in je leven kunnen negeren? Hoe zou je nog tegen zo'n God kunnen? Hoe zou je nog tegen zo'n God durven zeggen in je leven? Hoe zou je nog durven? Ik zou bijna zeggen, waar haal je het lef vandaan? Om dit wetende nog tegen God te zeggen, ja, toch wil ik niks van u weten. Verschrikkelijk. Dan zegt de Hebreeën schrijver, ja, als je dat doet, als je het bloed van de Zoon vertrapt, als je kennis hebt van de Heer Jezus Christus en je wil er niks van weten, dan vertrap je het bloed van de Zoon, dan trap je de Vader op het hart. Dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonde, maar enkel een verschrikkelijk oordeel. Dan gemeente, het heerlijke nieuws is dat het niet hoeft. Omdat de Heer Jezus ook vanavond weer voor u, voor jou staat. En tegen u zegt, tegen jou zegt, joh, mag ik het hout van je overnemen? Mag ik voor jou sterven? Laat jij je veroveren door de liefde van God. En u, jij die de Heere God mag kennen. En met hem mag leven. Laat jij je binden. Door deze God. Dat bedoel ik niet met slaafse banden. Maar met koorden van liefde. Zoals Paulus dat zegt in het Nieuwe Testament. Ik ben een dienstknecht. Ik ben een slaaf van de Heere Jezus Christus. Ik ben gebonden door hem. En ik leg mijn leven op het altaar. Om voortaan voor hem te leven. Hier op deze wereld. Alle lek en gebrek. Maar straks. Voor eeuwig. Bij de Heere. In de hemel. Amen. Laten wij zingen. Psalm 2 vers 6 en 7. 2, 6 en 7. Gemeente, willen danken en bidden. We doen voorbeden voor de nood in Soedan, waar de bevolking zucht onder het geweld van strijdende partijen en leeft in armoede. Vandaag is het de internationale dag van het gebed voor vervolgde christenen. We dragen hen op aan onze hemelse Vader en vragen om kracht om staande te blijven. Ik herinner u ook nog aan de collecte kerkbeheer en VBOK en collecten kunnen ook thuis overgemaakt worden. Laten wij danken en bidden. Heere God in de hemel, wat een wonder dat u samen met uw zoon die gang gemaakt hebt naar het altaar, het hout wat u beschikt hebt en geschikt hebt en daar neer hebt gezet op Golgotha, om uw zoon, de Heer Jezus Christus, die u zo lief had, intens lief met een onbegrijpelijke liefde, daar op te leggen, tot verzoening van al onze zonden. Wat een wonder dat uw zoon, de Heer Jezus Christus, dat hout op zich genomen heeft. Dat hout dat wij hebben verdiend. Dat hout waaraan wij zouden moeten sterven. Voor eeuwig bij u vandaan. Dat hij dat gedaan heeft tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat hij dat doet om zondaren te redden. Dat hij het aanbiedt. Vandaag mag ik jouw hout dragen. Mag ik jouw redder zijn. Mag ik jouw verlosser zijn. Heere, wat een wonder. O Heere, dat toch niemand van ons dat aanbod in liefdeloosheid zou afslaan. Maar dat wij alle, wetende van die verlosser en van die zaligmaker, de Heer Jezus Christus, ons leven op het dankaltaar zouden leggen. Om u de lof en de eer toe te brengen die u zo waard bent. Heere, dat dat de vrucht mag zijn van de verkondiging van vanmorgen en van vanavond. Willen we u bidden, wilt u geven dat uw woord met ons mee mag gaan, ook de komende week in. Dat we het mogen bewaren en overleggen in onze harten. Dat het ons mag sterken op onze levensreis. En weet u, Heer, hoe die is. Ook waar we de komende week onze plek en taak hebben. Wilt u ons daarin zegenen, wilt u ons krachten geven. Om ook in deze wereld de lichtend licht en de zout en zout te mogen zijn. Om dat woord dat wij ontvangen hebben te mogen uitdragen en uit te delen aan de mensen om ons heen. Dank u, Heer. Wat u deze dag hebt gegeven, we bidden u voor deze wereld, we bidden u voor de vervolgde christenen wereldwijd. Heren, wat is er veel leed, wat zijn er veel moeite en zorgen ook juist op dat vlak. Wat is er veel terreur, vervolging. Heren, wilt u hen krachten geven, wilt u hen staande houden, Heren. Dat ze mogen volharden. We dragen hen op aan u en leggen hen in uw handen, wetende, Heere, dat u ervoor zult zorgen dat geen enkel schaapje uit uw hand gerukt kan worden. Dat al uw schapen veilig thuis zullen komen. Heere, geef hen alles wat ze nodig hebben. Heb jullie, Heere, voor de nood in Soedan, waar zoveel geweld is, en strijd is, waar armoede is, wilt u zich over het volk ontfermen? Wilt u verlichting geven van alle moeite? En wilt u bovenal, te midden van alles, een zucht te geven naar u? Dat het kwade daar ook ten goede gekeerd mag worden. Wilt u koninkrijk uitbreiden daar, maar ook wereldwijd. Ook onze westerse wereld dragen we nu op. Het lijkt hier wel steeds donkerder te worden. Heere, wilt u het licht weer doen ontvlammen? Wilt u zijn met de gemeente van Wilnis? Wilt u zijn met onze landelijke kerk? Draag haar aan u op. Wilt u hier zijn in het beroepingswerk? Dat ze de broeders van de kerkenraad wijsheid geven en afhankelijkheid van u. Wilt u geven dat er een biddende gemeente hier mag zijn om een dienaar van u af te smeken? Om een zegen van u af te smeken voor deze gemeente. Heren, wilt u dat geven? Heren, wees zo met een ieder van ons. In al onze persoonlijke omstandigheden, u weet ervan. Wilt u kracht geven in het kruis. Ik dank u ook voor alle goede en fijne dingen die u geeft in ons leven. Heere, wat schenkt u veel. Dan bent u het waard om daarvoor te ontvangen alle lof en dank, ook in de aankomende week, juist als het dankdag mag zijn. Dat is ook dan een gezegende dag geven rondom uw woord. Dat bidden wij van u in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 118, daar van het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. 118, vers 13. Ga heen in vrede, draag het woord van vandaag met u mee in uw hart en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.